Goedenavond, geachte aanwezigen. Fijn dat u weer hier aanwezig wilt zijn. Deze avond zal geleid worden door dominee Budding uit Waarder. Het thema zal zijn en nog is er plaats. We hopen op een gezegende avond. Ik wil graag met u dit volgende schriftgedeelte lezen. Lucas 14. Lucas 14, vers 15 tot en met 24. Dat gaat over de gelijkenis van het grote avondmaal. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot hem, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zeide tot hem, een zekere mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ter ure des avondmaals, om den genoden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtiglijk te ontschuldigen. De eerste zeide tot hem, ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb 5 juk ossen gekocht, en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknecht, wedergekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En het dienstknecht zeide, heere, het is geschied gelijk gij bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zeide tot de dienstknecht, ga uit in de wegen en heggen en dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg u, lienen, dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. Tot zover.
Jullie zijn vanavond hier. Wij samen hebben op dit ogenblik een uitnodiging gekregen. Een uitnodiging van de Heere zelf. Dat is een belangrijke kant van elke dienst van het woord en elke gelegenheid waarin het evangelie klinkt. Dan is het nooit toevallig dat je hier bent of elders waar Gods woord tot je komt. Dat is altijd een bijzondere genade en een bijzondere leiding van God in jouw leven. Dat is iets heel bijzonders. Er zijn miljoenen en miljoenen jongeren op deze wereld die deze uitnodiging nimmer hebben gehad. Waarom jullie wel? Zijn jullie beter? Of ik? Ach, als je een klein beetje zelfkennis door genade hebt gekregen, dan zeg je, Heere, ik ben de slechtste van allemaal. Want het evangelie en de prediking, dat laat de Heere Jezus hier duidelijk zien, dat is in de eerste plaats een uitnodiging. Een uitnodiging van de Heere zelf aan jou persoonlijk. In die zin mag je nooit jezelf afvragen, is het wel voor mij? Anders had God je hier niet gebracht. Anders had hij zijn woord tot jou niet doen komen. Het is voor jou. Jij wordt deze avond en telkens weer, als je het evangelie hoort, als de Heere zelf tot je komt, als een door hem geroepen dienstknecht, jouw bid, laat u met God verzoenen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Wij bidden u alsof God door ons baden. Dan komt de Heere zelf om jou te roepen, te nodigen. Dan word je tot de hemel toe verhoogd. Zo ligt dat. Heb je dat al zo gevoeld? Wij vinden het eigenlijk zo heel gewoon. We gaan naar de kerk. En er is een avond in Hardingsveld. Ah, daar wil ik wel eens naartoe.
Kun je wel eens horen wat die man te zeggen heeft. Ja, vergeef me dat ik het zeg, maar eigenlijk is het puur goddeloos. Om zo met het kostbare woord van God om te gaan. Om het zo te beleven. Dat is zo vreselijk oppervlakkig. Dat is zo werelds. Dan moet je zo gaan schamen als het zo is. En toch mag je heel, heel dankbaar zijn dat je er bent. Want, laten we eerlijk wezen, elke keer kan ook de laatste keer zijn. En het is heel goed en nodig om ook dat te beseffen. En één keer komt onherroepelijk de laatste nodiging. Onze Duitse vaderen zeggen het eigenlijk nog iets. Hoe moet ik het zeggen? Iets indringender. Die zeggen: de Heere zendt goedertieren, verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil, wanneer hij wil, met bevel van bekering en geloof. Bevel nu! Weten jullie wat de eerste woorden waren uit de mond van Christus toen hij begon te prediken? Moet je maar eens nalezen in de evangelie. Moet je niet vergeten. En Jezus, zijn prediking begonnen hebbende, zeide: bekeert u en gelooft het evangelie. En dan staat er in het Grieks een vorm: nu gelijk. Alles kan wel uitstel lijden, dit niet. Het had allang zo behoren te zijn. Dan staat er eigenlijk een vorm die iets laat zien wat al aan de gang is. Nu, gelijk. Er is toch eigenlijk niets zo vreselijk dan Gods woord te horen. En het niet te geloven. Wie niet gelooft, maakt God tot een leugenaar. Oh, dat ongeloof. Dat moet je haten. Dat ongeloof. Dat moet je haten. Dat onteert God. Dat vertreedt het bloed. Dat slaat op die grote zaligheid en die dierbare zaligmaker geen acht. Bevel. Hier in deze gelijkenis wordt ons dus het nodigende karakter van het heilig evangelie benadrukt. Een zeker mens bereidde een groot avondmaal. Dus wel een belangrijk mens. Maar het was een mens. Maar jullie worden tot het grote avondmaal geroepen. Genodigd. Ja, echt, ieder van jullie persoonlijk. Niet één uitgesloten. Wonder, hè? Wat een genade. Wat een goedheid van God. Zo vies, zo vuil, zo ellendig, zo schuldig, zo onwaardig als je bent. Of als je misschien voelt. Twijfel niet. God roept je. De koning der koningen. De Heere der heren. Die jou kent. Die jou doorgrondt. Die precies weet wie jij bent. Die nodigt jou nu. Tot het grote avondmaal. En jullie weten, hoop ik, wat de inhoud van dat grote avondmaal is. Ik zeg, ik hoop het, want je weet het alleen als je ervan gegeten hebt. Misschien dat een aantal van jullie aan het heilig avondmaal deelneemt. Want het grote avondmaal is in wezen niets anders dan het heilig avondmaal wat Christus heeft ingesteld. In het grote, in het heilig avondmaal eet je Christus. Gekruisigd, verbroken om jouw zonde. In het grote avondmaal drink je zijn bloed, wat vergoten is tot vergeving van je zonde. En als je geestelijk echt eet en drinkt, dan proef je de eeuwige liefde God. Dan proef je de zalige vrede God. Dan proef je de goedertierenheid God in Christus. En als je dat proeft, heb je het geproefd. Alleen dan weet je wat het is. Dan wil je daar altijd blijven zitten. Net als die man in een van onze gemeenten. Die zat aan het avondmaal. En hij zag niemand dan Jezus alleen. En hij werd vol van de goedheid en de liefde van zijn koning. En toen stonden de mensen weer op. Hij niet. Had er geen erg in. Het was afgelopen. En een ouderling tikte hem op de schouder. Je moet naar de bank. Het is afgelopen. En toen kwam hij tot zichzelf. En toen liep hij naar zijn bank. En toen moest hij de kerk weer uit. En de woestijn weer in. Had geproefd en gesmaakt dat grote avondmaal. Gods vergevende liefde in Christus. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Als je dat geproefd hebt, jongens, dan weet je dat er niets beters is. Gods liefde, Gods goede tierenheid in Christus, vergeving, vrede door zijn bloed, als een zalige werkelijkheid door de Heilige Geest in jouw ziel. Ken je het? Want daar gaat het om. Daarin worden de voorsmaken genoten van de eeuwige blijdschap en de eeuwige vreugde. Daarbij vergeleken zingt alles wat deze wereld kan bieden, eeuwig in het niet, is niks. Waarom weegt gij die de geld uit, voor hetgeen geen brood is, en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Kan niet verzadigen, niets. God drie-enig verzadigt jouw ziel. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis. Als je dat hebt geproefd, zie je uit naar de volgende keer en naar de volgende dienst. Want dat is niet aan het avondmaal gebonden. Dat kan God vanavond geven als die je banden breekt en je schuld wegneemt en de vrede Gods komt in je hart. En Gods lieve geest getuigt met jouw geest dat jij Gods kind bent en het niet meer mogelijk is op dat ogenblik om dat te betwijfelen. Goddelijk waar, eeuwig, zeker, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken en dat heb ik zelf uit zijn mond gehoord. Ach, dat zijn de zaken die de Heere biedt, doet proeven en smaken. Als je genodigd wordt en deel mag nemen aan dat grote avondmaal. Dat je daar nou toe genodigd wordt. want alle dingen zijn gereed. Dat hoef je niet waardig te zijn, want dat ben je niet. Dat zal je nooit wezen. Dat hoef je niet te verdienen, want dat is allang verdiend. Dat wat de Heere uitdeelt aan dat grote avondmaal, dat is volmaakt eerlijk verdiend. In die oneindige smak, in die onzegbare verstoting en verlating van onze borg en zaligmaker. Dat is royaal verdiend. Daar is een volheid. Uit zijn volheid, zegt de apostel, hebben wij allen ontvangen genade, voor genade. Vrienden, hoe staan jullie tegenover dit avondmaal? Dit hemelse brood, deze wateren des levens. Zitten hier jongeren, ouderen, die honger hebben, met niets, met niemand te vervullen en te verzadigen, dan alleen met God drie enig. Maakt de duivel je wijs dat dat voor jou niet is? Of zit je te wroeten in dat wat voor je verborgen is en nooit duidelijk zal worden, als je daar niet mee ophoudt? Of je wel verkoren bent. Daar gaat het nu niet over. Nu is de vraag, ben jij genodigd? En dan zeg ik ja. Ik mag jullie, moet jullie roepen. Komt! Want alle dingen zijn nu gereed. Een volkomen zaligmaker, een volkomen zaligheid, een eeuwige kwijtschelding, een eeuwige vrede. God drie enig zelf, verzoend in het dierbare bloed van Christus. Wat wil je nog meer? Alle dingen zijn nu gereed. Dat is de nodiging. Daaraan kan en mag geen enkel mens tot wie die nodiging komt, zich onttrekken. Voor die nodiging zijn en blijven wij volledig verantwoordelijk. Lees maar veel de oude schotten. Ze zijn diep en ze zijn ruim. Erg diep. Andrew Gray. Nog geen 23 jaar, toen was hij rijp voor de hemel. Want hij was oud in de genade, jong in jaren, maar oud in de genade, rijp. En als hij dan met zijn hoorders bezig was, dan stak hij zijn hand wel eens uit. En dan zei hij, vanavond doet de Heer Jezus jullie een huwelijksaanzoek. Hij wil met jullie trouwen. Kom, leg je hand nou in de zijne. En dan ben je eeuwig één. De nodiging. Nu de reactie. En zij begonnen allen zich eendrachtig te verontschuldigen. Dat is vreselijk. Dat is afschuwelijk. En dat is oneerlijk. Dat is listig. Dat is arglistig. Dat is ondankbaar, dat is vals. Ik kan geen woorden bedenken negatief genoeg om deze reactie te veroordelen. Af te keuren, af te kraken. Dat deugt niet. Dat kan niet. Op zo'n grote zaligheid, op zo'n heerlijke zaligmaker. Geen acht slaan. Hoor dan wat de Heere zegt. Hoe zult gij ontvlieden? Indien jij op zo'n grote zaligheid geen acht geeft. Daaraan kunnen wij zien, lieve vrienden,
dat de Heere het ernstig, zeer ernstig kwalijk neemt. En dat wij een zeer grote zonde begaan. Als wij op die uitnodiging niet ingaan. Deze mensen lijken netjes. Zoals wij ook wel. Daar ziet u de scharen nog opgaan in onze gezinten. De banken vullen zich. Keurig gekleed, allemaal een hoedje op. We zingen degelijk, alles even degelijk. Maar o wee, dan is het avondmaal. Dan is het ineens anders. Ja, gelukkig, bij ons gaat nog lang niet iedereen hoor. Wij zijn nog ouderwets. Wij vinden ongeloof nog gewoon. Wij vinden onbekeerd zijn niet zo'n grote zonde. Wij kunnen daar best mee leven.
Vreselijk, hè? Vreselijk. Zoveel zonden worden bestraft. En de allergrootste zonde wordt met rust gelaten. Die mag je wel houden. Daar kan je niks aan doen. Je kan niet anders. Moet je toch gegeven worden. Moet toch maar afwachten. Is dat het evangelie? En Jezus, zijn prediking begonnen hebbende, zeide: bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de prediking van Jezus. Dat is de prediking van het evangelie. Dat is de belijdenis van onze vaderen. Met bevel van bekering en geloof.
Ik geloof dat u een remonstrant bent. U denkt zeker dat we het zelf kunnen. Mis. Mis. Door Gods genade, jongens, heb ik wel eens heel diep gevoeld dat ik eerder de oceaan kan leegdrinken en dat ik eerder de sterren van de hemel kan plukken dan dat ik zou kunnen of zelfs willen geloven. Wat is dan het geheim? Nou, daar kom ik zo op terug. Dat bewaren we nog even. Want we waren nu bezig met jullie. Jullie reageren nu op de nodiging. Jullie worden geroepen tot het geloof in Christus. Jullie worden geroepen tot de zaligheid. Jullie worden geroepen tot de eeuwige heerlijkheid. De Heer Jezus weent over iedereen hier die onbekeerd is. En hij zegt tegen jullie: hoe menigmaal heb ik jullie al bijeen willen vergaderen, gelijk een hen hare kiekens. Zie je dan die vleugels van eeuwige liefde, vrede, niet uitgebreid? Zou je daar de toevlucht niet nemen? Er is toch maar één plaats van veiligheid. Onder de schaduw van uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Maar gij heb niet gekund, arme mensen. Jullie konden niks aan doen. Jullie wilden wel. Jullie baden elke dag vurig om bekering. Dat kwam maar niet. God wilde niet. Staat dat er? Staat er niet, hè?
Gij hebt niet gewild. Ja, dat zeiden deze mensen natuurlijk niet, want daar waren ze veel te netjes voor. Het waren toch keurig christelijk opgevoede mensen. Die zeggen toch zomaar tegen de Heere niet: ik wil niet. Ga maar door. Ja, goed, dat zegt die buurman misschien die nergens aan doet en waar je wel eens mee wil praten, omdat je ook wat evangelisatiewerk wil doen. Dan zegt die man: hou maar op, ik moet die onzin niet. Dat zeg jij toch niet? Wat zeg je dan? Wat zeg je dan?
zeg je dan, Heere Jezus, u bent mijn liefste? Heere Jezus, ik kan u niet missen. Zeg je dan al, mag ik maar de zoom van zijn kleed aanraken, dan zal ik gezond worden. Wat zeg je nou? Wat denk je nou van de Heer Jezus? En wat denk je nou van deze heerlijke nodiging waarachter is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? Dit waren hele keurige mensen. Beschaafd, netjes, goed opgevoed. Maar ze hebben hun woordje klaar. In feite zijn ze allemaal één. Ze zijn hetzelfde. U weet, jullie weten, er is een eenheid in het ware geloof. Er is een eenheid in de waarachtige bekering. Dat is één droefheid. Dat is één vreugde. Dat is één liefde. Dat is één heimwee. Dat is één geest. Die alles werkt. En alles uitwerkt in de harten van degene die God liefhebben. O, die zoete eenheid. Te midden van alle verscheidenheid. Maar er is ook een eenheid in het ongeloof. Eén afkeer, één afweer. Eén arglistigheid. Eén schijnheiligheid. Dat is een gruwelijke eenheid. Zij waren eendrachtig. In hun verontschuldiging. Ze waren natuurlijk verschillend. In hun smoesjes. Nee, dat mag je zo niet noemen. Ze hebben goede redenen. De eerste zei, ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Die akker, die is veel belangrijker nu. Nu kan ik echt niet, nu niet. Later misschien wel, maar nu niet. Oh, wat heeft de duivel schikken. Als je nu straks weer weggaat en zegt nu niet. Nu niet, nee, nu niet. Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet. En als jij dan zegt, nee, nu niet. Later wel, hoop ik, maar nu niet. En als je dan hetgeen God verhoede, straks verongelukt. En je moet sterven, God ontmoeten buiten Christus. O jongens, we kunnen geen ogenblik zonder Christus. We kunnen zonder eten, we kunnen zonder drinken, we kunnen zonder vrienden, we kunnen zonder alles. Maar we kunnen niet zonder Christus. En hoe eerder en dieper jullie dat voelen in jullie ziel, des te groter zal de blijdschap in de hemel zijn deze avond. Bij de engelen God. Over de jongeren in Hardingsveld die zich bekeren. Die verwachting mogen wij hebben. Niet van een spreker hoor. Van God. Van Christus. Die kracht zit in de nodiging. Maar deze man had dus een akker gekocht. En dat was best belangrijk. Dat doe je niet elke dag. Dus voor zichzelf was hij wel gerust. Dodelijk gerust. Hij was echt verontschuldigd. Hij ging naar zijn akker kijken. En het was waarschijnlijk een hele goede akker. En hij ging eens kijken wat hij er allemaal mee kon doen. En toen ging hij lekker slapen. En die nodiging, daar dacht hij eigenlijk niet meer aan. Zo gaat het toch vaak. Je staat toch maandagsmorgens weer op. En je gaat naar je werk. En je bent druk. Of je gaat leren. En wat nou gisteren gehoord is. En wat het uitwerkte. Denk je daar nog aan? Deze man niet. Dat is fataal. Dat is vreselijk. Hij koos natuurlijk. Want jullie moeten altijd kiezen. Elke preek roept op tot een keus.
Kiest u heden wie gij dienen zult. Zullen jullie eindelijk eens de Heere dienen? Zullen jullie eindelijk eens Christus omhelzen? Hij is het toch waard? Hij is toch alles waard? Hij is toch veel schoner dan de mensenkinderen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Maar daar had deze man helaas geen besef van. Van de waarde van dat avondmaal. Van de zoetheid van dat avondmaal. Veel meer waard dan alle akkers van de wereld. En jullie vrienden, vriendinnen, hebben jullie de waarde van Christus ontdekt? Hebben jullie de liefde van Christus gevoeld? Hebben jullie de zoetheid van Gods gunst in het verbroken lichaam, in het vergoten bloed, zelf al mogen ervaren? Daar moet je op gezet zijn. Dat moet je doel zijn.
Vorige week mocht ik mijn jongste dochter in het huwelijk bevestigen met deze woorden.
Zoekt eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Eerst.
Een ander zeide: ik heb 5 juk ossen gekocht. Ik ga heen om die te beproeven. Die man had zijn hart dus op zijn beesten gezet. En beesten zijn best belangrijk. We hebben in de MKZ-crisis wel gezien hoe boerenveehouders aan hun beesten gehecht zijn. En tot op zekere hoogte mag dat. De rechtvaardige kent het leven van zijn beest. Maar als je nou je beesten zet boven Christus. Kom, mijn lieve vrienden, maak de balans eens van u, nu. Welke plaats heeft Christus nu in je hart, in je liefde, in je leven? Zal ik even wachten dat je eerlijk voor Gods aangezicht nu het antwoord geeft, zacht. Welke plaats heeft de Heer Jezus in je hart, in je leven, in je liefde, nu. Deze man zei dus: ik heb liever die ossen. Die zijn nu belangrijker. Ja, nu. Ik weet wel wat het belangrijkste is, dat weet ik heus wel. Zo dom ben ik ook niet, zegt deze man. Maar nu even niet, nu niet. Nu die beesten. Die ga ik beproeven. Of ik geen miskoop heb, stel je toch eens voor. Dat zou een schadepost zijn. Als er toch eens één bij zat, die niet aan mijn verwachtingen voldoet. Ja, dat avondmaal, ja. Nou ja, nu niet. Ik ga de kerk uit. Ik ga straks hier naar huis. Maar nu niet. Nee. Ik ga weer verder. Zonder Christus. Een ander. Die zei: dat is natuurlijk helemaal wat. Ik heb een vrouw getrouwd. En daarom kan ik niet komen. Ik ben net getrouwd. Dan ga je toch niet weg. Dan ga je toch van je bruid genieten. Als er oorlog was in Israël en een man was pas getrouwd, dan mocht hij een jaar thuis blijven. Volgens Gods woord en wet. Dat mag toch wel. Van je bruid genieten. Van je bruid houden. Van je bruidegom houden. Dat mag toch gerust. Jawel. Dat is een van de mooiste dingen die er is. Dat is een van de bloemen uit het paradijs. Die God nog laat bloeien en geuren, zeker. Maar wat, als je bruid jou naar de hel sleept, als je bruidegom jou van Christus aftrekt, wat dan? Als jij door je bruid of door je bruidegom geen gehoor geeft aan de uitnodiging van Christus, wat dan? Samen genieten samen verloren. Eeuwig verloren. Geen acht geslagen op die grote zaligheid. Geen band in Christus. Zullen hier wel jonge mensen zitten die getrouwd zijn, niet lang geleden. Die verkering hebben, die verloofd zijn, die verliefd zijn. Dat mag hoor. Maar wat is dan het belangrijkste? Hebben jullie dan samen ook de band in Christus? Je wilt toch in de kerk trouwen? Heb je toch gedaan? Als God je huwelijk dan zegent, de kinderen die het hun belieft u te geven, hen te geven, u belieft hen te geven. En dan, in de waarachtige kennis en vreze God hem ter eer tot hun zaligheid opbrengen. Dan kan je toch niet zonder Christus. Ik heb het al vaker gezegd, iets wat me zo goed deed. Ik moest die spreken ergens door de week. Ik was er wel vaker geweest. En een oude man, een bestuurslid, was een comité, deed dan altijd het gebed. Die man leeft nou niet meer. Maar ik was altijd zo blij als die aan de beurt was. Want ik heb zelden of nooit voor een kerkdienst gebeden meegemaakt die zo vers waren en zo naar de hemel meenamen. Een man die zo kinderlijk, teer, innig met zijn hemelse vader sprak. Daar ging altijd iets van uit. Ik had een preek voor de preek door dat gebed. Hij was al oud, in de 80. Op een gegeven ogenblik had hij zijn vrouw verloren. Dat wist ik. En ik kwam in dat gebouw. En ik vroeg zo aan hem: kan u het nogal een beetje stellen? Gaat het nog? En hij begon gewoon te glimmen. Er kwam een blijdschap op hem. En hij zei: het gaat best, dominee. Het gaat heel best. Hij zei een paar dagen voordat ze stierf: toen maakte ze mij 's nachts wakker. En toen zei ze: man, we hebben samen een goed huwelijk mogen hebben. En je weet hoeveel ik van je hou. Maar ik hou veel meer van Christus. En ik verlang zo naar hem, zei ze. Hij zegt: en maar toen zei ik: meid, ik denk er net zo over. Het zal niet zo lang meer duren, dominee, zegt hij. Dan zijn we eeuwig samen, bij hem, in hem, niet als man en vrouw. Als broeder en zuster, als leden van dat ene lichaam. Dan ben je gelukkig getrouwd, hè? Deze man is niet gelukkig getrouwd. Want hij zet zijn bruid boven Christus. En deze bruid wordt een struikelblok. Hij gaat op in zijn bruid. Dat zie ik voor mijn ogen wel eens gebeuren. Denk, oh lieve jonge mensen, jullie mogen veel van elkaar houden, maar jullie mogen niet in elkaar opgaan. Dan gaat het mis, als je aan elkaar genoeg hebt. Deze man dus wel. En die maaltijd, ach, dat zei hem niet zoveel op dat moment niet. Misschien later wel, dacht hij, als de eerste verliefdheid voorbij is. En de wittebroodsweken. Maar, nee, nu niet. Ik kan niet komen. Allemaal, ik kan niet. Dat is iets wat wij ook vaak horen, toch of niet? Ik zou wel willen. Ik vraag er toch om. Ik ga overal heen. Ja, ik wil wel. Maar ik kan niet. Als vijandschap. Als verdraaiing. Als gemeen. Dan draai je de waarheid om. Want de waarheid is net omgekeerd. Ik wil niet. Ik moet ineens denken. aan die vrouw van een ouderling in mijn eerste gemeente. Ik zag eens iets opmerkelijks. Mijn eerste gemeente was Scherpenis, een klein dorpje in Zeeland. Het leek net een klein stadje met van die nauwe straatjes. Ik kwam uit op een plein, verschillende van die nauwe straatjes. En ik liep een keer de kerkstraat uit en ik was vlak bij het plein. En toen zag ik aan de overkant die vrouw aankomen. Ze zag mij niet. Maar het was zo dichtbij, ik kon haar ook in de ogen zien. Maar ze had totaal geen erg in mij. En uit een ander straatje kwam een notabel der gemeente. Die zag mij ook niet. Ik zag hem later. Maar dat hij eraan kwam, kon ik merken aan de blik van die vrouw, avondmaalgangster. En ik schrok erg. Want ik zag ineens haar ogen veranderen. En ik zag een haat, een afkeer. Ja, verschrikkelijk. In die ogen. En ze wendde de gezicht af. En ze liep zo door. En toen zag ik die notabel. En helaas, ook al een lief lid van onze christelijke gemeente, was geen haar beter. Maar toen dacht ik dit. Wilde deze vrouw, avondmaalgangster, deze man niet gedag zeggen? Of kon ze het niet? Wilde ze het niet? Deze man liefdevol eerlijk gedag zeggen. Ongeacht hoe hij over haar dacht. Dat was haar christenplicht geweest. En het bewijs dat ze een christen was. In de ware zin. Hebt u vijanden lief, opdat ge kinderen moogt zijn van uw vader die in de hemelen is. Maar daar liep ik mee naar huis. Kon ze het niet? Of wilde ze het niet? Als ze nou eens liefde had gehad, dan was het heel niet moeilijk. Dan kon ze het makkelijk. Maar ze wilde niet. Ze had een afkeer van die man. En daarom kon ze niet. Onze onwil, onze vijandschap. Heel prachtig en vroom en degelijk gecamoufleerd. Onze vijandschap is de bron en enige oorzaak van onze onwil, van onze onmacht. Heb je het al gezien? De schuld ligt niet bij God. De schuld ligt bij jou. Ze wilden niet. Ze zeiden, we kunnen niet. Arglistig is het hart, dodelijk is het meer dan enig ding. Dezelfde dienstknecht wedergekomen zijnde boodschapte deze dingen zijn heer. En die heer had ze goed door. Want die heeft ook ons door, vrienden. Die kent ons hart tot op de bodem. Deze heren met wie wij te doen hebben, kent doorgrond ons hele wezen. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Gij doorgrond mijn daan. Heb je het wel eens gevoeld? God kijkt tot op de bodem. Hij ziet, hij weet alles. Voelde Petrus. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat is heerlijk. Maar deze mensen hadden dus geen liefde. Ze hadden schijnheiligheid. Schijnkeurigheid. Ze waren verontschuldigd en gerust. Vals gerust. Wie rust heeft buiten Christus, is vals gerust. Wee u, gij gerusten te Sion. De Heer des Huizes werd toornig. Dat roept Gods toorn op. Als jullie zijn zoon verwerpen. Als jullie zijn avondmaal verwerpen. Als jullie geld, goed, mensen, wat dan ook, kiest boven die gezegende Christus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De zoon des mensen is niet gekomen om te verderven, maar om zalig te maken. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u jouw rust geven. Hij doet het, hij is het. Hij maakt zijn woord waar, hij maakt je zalig. Zondaar, vijand, onwillige, goddeloze. Al was je 100.000 keer erger, kom maar. Hij doet alles, hij is alles, hij geeft alles. Maar wat zal God het kwalijk nemen, als je op die zaligheid geen acht geeft? En wat zal hij het jezelf kwalijk nemen, jullie, die de weg hebben geweten, tot wie de nodiging is gekomen, als het welk God verhoede, van jullie zou gelden straks, gij hebt niet gewild. Wat zal dat zijn, vrienden? En zeide tot zijn dienstknecht, het werk gaat door. Het huis wordt vol. Dat blijkt uit deze gelijkenis duidelijk. Het is niet te keren. Het gaat door. God neemt de kandelaar soms weg. Uit een gemeente, uit een dorp, uit een land. Uit een mensenleven. Maar het werk gaat door. Het zal nooit mislukken. Ga haastig uit in de straten en wijken der stad. En breng ze de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. Armen. Zalig zijn de armen van geest. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die hebben alleen maar schuld. Meer niet. En die kunnen maar één ding: schuld vermeerderen. Meer niet. Een oude predikant dichtte eens: ik kon niet meer vragen, klagen. Ik kon niet meer gewagen hoe arm mijn ziel was. Moeder kom ik, arm en naakt. Tot die God die zalig maakt. Zijn zij gewillig? En dan kom ik even terug op wat ik net bedoelde. Nee, er is niemand die God zoekt. Maar nu gebeurt wel het wonder. Deze armen laten zich meenemen. Er zit zo'n kracht. Zo'n liefdeskracht in de nodiging, in het woord. Zo'n overredingskracht, zo onweerstaanbaar. De kracht zit niet in die armen of de gewilligheid. Nee, de kracht zit in het woord van de koning. Voor 100% hoor. Voor 100%. Daarom prediken wij, niet wensend, maar bevelend. Daarom nodigen wij, zonder remonstrant te zijn, zonder iets af te doen aan Gods vrije, soevereine genade, roepen wij met de woorden Gods en met de woorden van Christus jullie toe. Bekeert u en gelooft het evangelie. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Biddend, vooraf, soms onder het preken, zuchtend. O God, bekeer ze. Paar uw geest aan uw woord. de vonk springt over. En de liefde wordt geboren. Het wonder geschiet. Ziet u ze gaan, al die hoorders? Zie ze gaan daar in Athene? Wat een rare man, die Paulus. Over de opstanding der doden heeft hij het. Dat zijn toch sprookjes waar geen verstandig Grieks mens meer aan gelooft. Die dominee Terlinde ook al niet. En wat lezen we dan? Doch, sommigen geloofden. Onder welke was Dionysius de Areopagiet? Wonder, hè? Ja, dat wonder gebeurt. Deze armen worden ingebracht. Ze zijn niet te arm. Niemand is te arm. Niemand heeft te veel schuld. Niemand heeft de grote zonde. Maak de duivel je wijs, hè? Als zonde zonde wordt. Als iets op je afkomt, tot je doordringt van wat zonde is. Dan kunnen er wel eens ogenblikken zijn dat je als verpletterd bent. En dat de duivel zegt, jij hoeft nergens op te rekenen. Dat kan voor iedereen, maar voor jou niet. Hou jij maar op. Niet geloven, hoor. Je moet dit geloven. Al had ik alleen alle zonden van heel de wereld, dan kon ik nog ruimschoots reiniging, verlossing, zaligheid ontvangen. In het oneindige offer, oneindige kracht en waarde, in dat ene volkomen offer van Christus. Niemand te arm, daar zit hij aan het avondmaal. Zit je er ook? Daar zit je goed. Daar zit je goed. Hij is ook niet meer arm, want hij is bekleed met het bruiloftskleed. De gerechtigheid van Christus is hem toegerekend. Dan ben je niet meer arm, dan ben je rijk. De rijkdom van Christus is voor jou op het ogenblik dat je oprecht gelooft. Dan ga je over van de dood in het leven. Dan neemt Christus alles van jou over en hij geeft jou alles wat hij verdiend heeft. Daar heb je een heel leven, nee, een eeuwigheid voor nodig, jongens. Om de rijkdom en de waarde en de heerlijkheid daarvan te genieten. Dat is onuitputtelijk, dat is eeuwig. Verminkte. Dat zijn mensen die zien er vreselijk uit. Verminkt. Ze kunnen ook niet komen. Ze moeten gedragen worden. Ze zijn diep gewond. Ze hebben veel pijn. En ze worden daar gebracht. Breng ze in. Er wordt hier eigenlijk dus niet zozeer van een nodiging gesproken. Breng ze in. Die mensen kunnen echt niet. En die voelen dat. Die zijn zo totaal afhankelijk. Zo helemaal. En toch worden ze ingewonnen. En gebracht naar die tafel. En ook de kreupelen. De mensen die zelf niet kunnen gaan. Dat voel je toch. Ik heb geen voeten om te gaan. Ik heb geen handen om aan te nemen. Ik heb niks dan vijandschap. Ik heb niks dan zonde. Ik heb niks, heren. Ik ben niks. Ik ben eeuwig niks. Als van mijn kant moet komen, is het eeuwig verloren. Het hoeft ook niet. Het komt goed. Armen, verminkten, kreupelen, blinden. Die zien het toch niet. We zien het ook niet, hè. We zien het niet, hoe groot onze zonde en ellende is. Dan zouden we toch dag en nacht wenen. We zien het niet, hoe dierbaar de zaligmaker is. Dan zouden we ons toch geen ogenblik bedenken. Dan zouden we toch alle dingen, schade en drek achten, om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus. Is die blinde dan toch welkom? Ik raad u dat gij van mij koopt, ogenzalf, opdat gezien moogt. Aan die tafel worden mensen heel. Armen worden van hun schuld bevrijd. Verminkte worden volmaakt. Kreupelen gaan springen als een hert. En de blinden zullen zien. De koning in zijn schoonheid. Dat is een wonderlijke tafel. Daar genieten ze de wonderen van de zonen Gods. Daar genieten ze de liefde van een drie-enig God. Daar is het vrede. Daar wordt de rust geschonken. Daar wordt het vette van Gods huis gesmaakt. Dat is een wonderlijke tafel. Zit je er wel eens aan? Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En nu zie. Dat is het grote wonder. En de dienstknecht zei de Heer, het is geschied. Gelijk gij bevolen hebt. En nog is er plaats. Dat is een heerlijke tijding, hè, vrienden. Nog is er plaats. Zou er voor mij wel plaats zijn? Jawel. Jawel. Dat zegt de Heer toch. Vanavond tot jou. Als je nog nooit aan zijn tafel hebt gezeten, echt. Als je hem nog niet echt toebehoort. Of als je worstelt en topt. Zou dat voor mij, zo'n ellendeling als ik ben, wel ooit kunnen, Heren? Ik zie zo'n onmogelijkheid. Ik voel zo'n onmogelijkheid. Ik voel zo'n vijandschap. Ik voel zo'n onwil. Ja, dat voelen we. Dat zien we. Als we eerlijk gemaakt worden voor God, heus jongens, dan komt de schuld alleen bij ons te liggen. En dan mag God met ons doen. Wat hij wil. Dat is ook wat. Heb je dat wel eens gevoeld? Dat de Heer het volste recht heeft. Om je eeuwig weg te werpen. Dat je dat nou echt verdiend hebt. Leem in de handen. Van die grote pottenbakker. En nog. Is er plaats. Echt waar. Ook voor jou. Er is een plaats bij die grote zaligmaker, voor de grootste zondaar. Er is zeker een plaats voor een jongen, een meisje, die honger heeft. Voor een schuchtere, die niet durft. Ik ben niet waardig dat onder mijn dak inkomt. En toch, Heere, dat ene woord, spreek het, dat verlossende woord. Dat genezende woord. Er is plaats. Plaats genoeg. Er is ruimte genoeg in Christus. Voor de meest verdorvene. Voor de meest ellendige. Ga uit in de wegen en heggen. En dwing hen in te komen. Opdat mijn huis vol worden. Dat sterk. Dwing hen. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegende mensen, tot het geloof. Wij laten geen middel onbeproefd. Wij schudden ze wakker. Wij zitten achter ze aan. Wij waarschuwen, wij roepen, wij lokken, wij nodigen. Wij zetten alles, opdat een zondaar zalig zal worden. En het evangelie van Jezus Christus in waar geloof zal omhelzen. En geen groter blijdschap is er. Als wij door genade mogen zien dat God onze pogingen zegent. Dat hij in de prediking, als we achter de mensen aanjagen, jagen en roepen, haast u om uws levens wil.
als daar een opwekking komt, als ze ontwaken uit hun valse rust, als ze hun noodzaak van Christus voelen, als ze de toevlucht nemen tot hem die veel schoner is dan de mensenkinderen en die wordt uitgestald en aangeboden in al zijn heerlijkheid. Dwing ze om in te komen, opdat mijn huis vol worden. Ik zal uw woord zegenen, ik zal uw werk zegenen en ik zal ervoor zorgen, zegt de Heer, dat straks alle plaatsen bezet zijn in het huis mijns vaders. Zijn vele woningen, en ik ga heen om uw plaats te bereiden. O, straks zijn alle plaatsen bezet, dan is het te laat.
Voor hen die genodigd waren. Want ik zeg u lieden, dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. Zolang die ossen en die bruid en die akker toch de voorkeur hadden. Nooit gesmaakt, nooit geproefd van Gods goede tierenheid. Ze zijn gelijk de beesten die vergaan. Zo leven ze. Ach, Heere, zo leef ik ook vaak. Ik ben een groot beest bij u. Maar gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dan eeuwig vol van Gods goede tierenheid. Een poosje geleden gaf me de Heere iets op de preekstoel. Toen mocht ik daarvan spreken en onder het spreken ging het op een bijzondere wijze open, zodat ik eigenlijk op moest houden, omdat het hart helemaal vol was. Het was ook wel tijd bijna. En toen liet ik zingen, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhoge uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. En ik kon niet zingen. En ik hoefde niet te zingen. Want onder het zingen werd elk woord een zaak vol van Gods goedheid. U prijs ik tot in eeuwigheid. En toen was even de hemel op de aarde. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Amen.